Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the FreeStyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, for prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.
De Grand Prix van Frankrijk zit erop en dat betekent dat we gaan terugblikken op de ene laatste race voor de zomerstop. En vandaag doen we dat met Ernest Knors. Ernest, dank je wel dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. De Grand Prix van Frankrijk, het was misschien wel de laatste editie voorlopig. Is het nou een race die je zou missen op de kalender of zie je de Formule 1 liever ergens anders naartoe gaan?
Ja, Paul Ricard is voor mij niet echt een circuit wat een grote historie heeft in de Formule 1. Het is wel een leuk circuit en de infrastructuur eromheen is heel modern. Maar de bereikbaarheid van het circuit is ook niet zo heel fantastisch. Dus het is niet een highlight van de kalender.
Oké, dus je zou het niet heel erg vinden als we ergens anders.
Nee, je hebt mooiere circuits, denk ik.
Ja, nou goed, laten we terugblikken op de race. Aan het begin zagen we natuurlijk een hele mooie strijd tussen Verstappen en Leclerc. Leclerc in de bandenstapels eindigde. En Verstappen's engineer Jean Piero die leek daar wel enigszins van te balen. Want die zei na afloop van de race, zonde, ik denk dat het een goede race had kunnen zijn. Wat denk jij?
Ja, dat denk ik ook. En dat is altijd een beetje, kijk, je gaat zo'n race in. De eerste free practice was al dat je toch zag dat Red Bull eigenlijk een beetje voor lag op Ferrari. Dan krijg je qualifying, dan komt Ferrari terug. En dan ben je eigenlijk, dan zit je op het puntje van de stoel, we gaan een mooie race zien. En zeker tussen Leclerc en Verstappen, hè, de twee topkandidaten voor het wereldkampioenschap. Ja, en als die race zich dan ook nog zo ontwikkelt, hè, dat Max gaat iets vroeger naar binnen, gaat een undercut doen, dan ga je echt kijken wat gaat er nu gebeuren. Ja, en dan
twee ronden later was het klaar.
Ja, en dan word je eigenlijk als toeschouwer eigenlijk een beetje beroofd van een mooi event. Want daarna was het voor Max echt gewoon uitrijden in principe. En het had volgens mij een heel mooi gevecht kunnen worden.
Ja, daar baalden we denk ik allemaal wel een beetje van. Ja, dan de grote winnaar was natuurlijk Max Verstappen. Vorig jaar was daar op Paul Ricard tactiek voor nodig. En dit jaar kon hij de race na die crash van Leclerc, zoals je het zelf al zei, controleren en uitrijden. Wat vond je nou van zijn race?
Ja, in principe wat we net al gezegd hebben. Hè, het zag er iets lastiger uit in het begin. Ik denk dat Max heel graag dus vanuit P2 de koppositie had willen nemen. Omdat je dan een beetje de pace kan dicteren. En het was natuurlijk kritiek hoe je je voorbanden eigenlijk over de race distance gaat krijgen. Nou, je zag dus dat Leclerc die koppositie kon vasthouden. Max ging er achteraan. En kwam op een gegeven moment wel dichterbij, maar kon toch niet echt een vuist maken om er voorbij te komen. En dan komt het ook weer aan op strategie eigenlijk. Hè. Dus Max probeert dan die undercut te doen. Ja, en dat is eigenlijk het moment waarop het verhaal van de race ophoudt. Daarna was het voor Max echt gewoon kijken dat er niks misgaat, wat nog steeds goed gedaan moet worden. Hè. Dus je moet nog steeds je banden over de ronde brengen, je auto over de ronde brengen.
Geen fouten maken.
Geen fouten maken, maar de druk is er dan en de spanning is er dan in elk geval voor de koppositie een beetje vanaf. Daarachter was het natuurlijk nog steeds heel spannend.
Precies. Ja, in tegenstelling tot Verstappen was het toch wel een hele kostbare dag voor Leclerc. De derde DNF voor hem dit seizoen. En eerst leek het nog om een technisch probleem te gaan. En later gaf hij zelf aan, ik ging in de fout. En hij zei ook, ik gooi hier 25 punten weg. Eerder in Imola al 7. En als ik aan het einde van de rit 32 punten tekort kom, dan weet ik dat ik het niet verdien. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het lastige bij Ferrari is eigenlijk dat ze, als je het als een geheel bekijkt, dat ze niet één probleem hebben wat ze moeten oplossen. Hè. Ze hebben en een technisch probleem met de motoren, waar ze hard aan moeten werken. Maar ze hebben ook af en toe een rijder die inconstant is. Ze hebben ook een Carlos Sainz, een tweede rijder, die eigenlijk in het begin van het seizoen heel erg geworsteld heeft. Die nu wel iets sterker is. Maar ja, alles bij elkaar hebben ze, ook met strategie hebben ze
maar
misschien
zeggen,
niet altijd.
Strategische missers, ja.
Ja, hoewel ik dat een beetje, als je echt gaat kijken naar wat er echt fout is gegaan, ziet het iets minder dramatisch uit, maar qua strategie dan. Maar het feit blijft dat ze heel veel verschillende vuurtjes hebben die ze moeten doven. En dat is lastig, hè. Dus als je bijvoorbeeld Mercedes kijkt, de reden waarom dat Mercedes nog steeds zo sterk en aanwezig is, ook al was die auto aan het begin niet zo sterk, is dat ze gewoon iedere keer uitrijden met twee rijders. Ja, en dan zie je dat hun positie in het kampioenschap eigenlijk nog heel sterk is voor de kwaliteit of de performance die ze eigenlijk uit de auto halen. Bij Ferrari is het net omgedraaid. Ze hebben een hele sterke auto, Maar schiet hij zich eigenlijk iedere keer zelf weer een beetje in de voet. En dat is jammer voor het kampioenschap en zeker jammer voor Ferrari als team.
Ja, daar komen we straks nog verder op terug, denk ik. Als we nog even kijken naar de strijd tussen Verstappen en Leclerc. Verstappen kon dan profiteren van die crash van Leclerc. Loopt 25 punten uit in het WK. Kan je wel zeggen, ja, al met al een hele belangrijke dag in de strijd om de wereldtitel. Want de voorsprong is nu 63 punten. Hoe zie jij die strijd tussen die twee verder gaan?
Ja, in principe is het nu aan Max om het kampioenschap te verliezen. Hè? Dus het is een enorme voorsprong. Als je dan ook kijkt naar hoe de teams en vooral hoe de twee coureurs ervoor staan. Ja, dan heb je Max die toch soeverein rijdt eigenlijk. Een auto heeft die waar hij goed mee uit de voeten kan. Die ook redelijk betrouwbaar is tot nu toe. Ja, en aan de andere kant heb je een rijder die af en toe worstelt dus met zijn eigen performance. Die af en toe worstelt met de performance van het team en met de betrouwbaarheid van het team. En die twee lijnen, ja, dan kun je eigenlijk zeggen dat het aan Red Bull is en aan Max Verstappen is om dit kampioenschap te verliezen. Ik zie op pure performance, als er niks misgaat bij Red Bull, zie ik Ferrari niet meer zoveel goed maken in de rest van het seizoen.
Ja, dus jij denkt al dat het besloten is, het WK?
Nou, het is nooit besloten, totdat je rekentechnisch het ook niet meer kan halen. Maar gebaseerd op de huidige vorm en niet alleen de laatste race, maar gewoon de afgelopen 5-6 events, kun je eigenlijk zeggen, ja, het is toch wel een hele grote kans en een hele grote mogelijkheid voor Max om zijn tweede titel te gaan halen.
Ja. En voorafgaand aan de race leek het er nog op dat Red Bull 2-1 eigenlijk druk kon zetten op Leclerc. Nou, dat plan kon eigenlijk wel gelijk de prullenbak in toen Perez niet goed wegkwam bij de start. En afgezien van de kwalificatie was het sowieso best wel een moeizaam weekend voor hem. Waar ligt dat nou aan, denk je?
Ja, dat is eigenlijk het zwakke punt van Red Bull. Hè? Dus als je zag, Sergio heeft natuurlijk best wel goede races gehad dit seizoen. Maar deze race zat hij er totaal niet bij. En in free practice 1, 2 en 3 zat hij er eigenlijk een seconde achter. En dan haalt hij er in qualifying redelijk dichtbij. Maar in de race was hij eigenlijk constant ook 0,5, 0,6 tiende van een seconde eigenlijk. Of 0,5, 0,6 seconden achter Max. En Max reed niet eens voluit. Ja, en dat is te veel. En eigenlijk wat Red Bull daardoor verliest, is de mogelijkheid, stel dat gevecht met Leclerc wel was doorgegaan, omdat hij er niet afgaat, ja, dan wil je met twee mensen, twee coureurs, eigenlijk druk kunnen zetten. Hè? De ene strategie misschien iets korter, agressief, een undercut met Max. Sergio moet dan langer buiten blijven en zorgen dat Leclerc ook niet zo snel een stop kan doen. Of in elk geval met meer risico een stop kan gaan doen. En die kans verspeel je eigenlijk door het feit dat hij niet echt on the pace was. Dus dat is eigenlijk het zwakke punt wat ik tot nu toe zie bij Red Bull. En als je dan gaat kijken waarom is dat zo. Ik denk dat dit een circuit is waar je heel erg goed met de banden moet weten wat je met de banden doet, hoe je ze in de window brengt, dat je ze niet te agressief gebruikt om de rondetijd eruit te halen en dat je ze ook over de lange stint eigenlijk goed in conditie houdt. En Sergio heeft op dit circuit waar veel van de vooras eigenlijk gevraagd wordt, toch een groter probleem gehad dan Max. Dus ja, dat kan circuit-specifisch zijn, maar het feit blijft dat hij er te ver achter zat.
Ja, soms werd hij ook nog wel eens de bandenfluisteraar genoemd, maar dat kunnen we dan niet zeggen van gisteren.
Ja, maar dan moet je wel de auto hebben die je goed aanvoelt. Hè? En deze auto's, deze banden dit jaar, je ziet dat toch ook bij bijvoorbeeld een Ricciardo. Je ziet dat best wel wat rijders door die harde, stijve auto's en die lagere wangen van die banden, die dus nieuw zijn voor dit jaar. Dat je toch ziet dat sommige rijders een beetje dat natuurlijke gevoel met die auto missen, waar ze natuurlijk heel lang aan gewend zijn geweest met die andere de auto's die tot nu toe gereden werden, vooral de banden. En ja, op de een of andere manier komt dat dan toch niet op elk circuit weer bovendrijven. Zeker ook bij zo'n Sergio niet. En dat is wel jammer.
Ja. En als we dan even gaan kijken naar driver of the day. Dat was Carlos Sainz, die een mooie inhaalrace had van P19 naar P5. Eerst zag het er zelfs nog naar uit dat hij ook kon meevechten, hè, om die podiumplek. Tot hij ronde 42 naar binnen werd gehaald voor een pitstop. Ja, gezien hij al een 5 seconden tijdstraf had voor die unsafe release tijdens de eerste stop, had hij zelf zoiets van, ja, moeten we wel naar binnen komen? Hadden we dit moeten doen? Hoe denk jij daarover, over die call van het team?
Ja, kijk, volgens mij stopte Carlos zijn eerste stop maakte hij onder die safety car die Leclerc eigenlijk veroorzaakte. Dat was ronde 17, als ik het even goed heb bij mijn hoofd, 18 of 17. Als hij dan medium banden gebruikt, die moest gebruiken, want hij was gestart op de harde, Ja, dan zou hij in principe dus 35, 36 rondjes op medium band moeten rijden om de hele race uit te rijden. Ja, en dat is denk ik niet te doen. En dan kan heel veel mensen zeggen, had dat risico genomen was doorgegaan. Maar ik denk dat je fysiek die banden dan zo ver stuk rijdt dat je waarschijnlijk een groot risico hebt om een lekke band. En dan zouden ze helemaal slecht hebben uitgezien als team. Dus het is... Ze worden op de een of andere manier gedwongen om die vroege stop te nemen, daar de mediumband te pakken. En daardoor maken ze wel heel veel posities goed met Carlos. Hè, want hij heeft een fantastisch middengedeelte van de race gehad. Maar ja, het feit dat die safety car eigenlijk zo vroeg was, geeft aan dat hij aan het einde wel nog een stop moest maken. Volgens mij de enige echte kritiek die je kan hebben op Ferrari, is dat als ze dat wisten, hadden ze hem iets eerder moeten stoppen voor die tweede stop. En dan had je hem nog iets meer kans gegeven om op die verse banden dan... het laatste gedeelte, de laatste stint eigenlijk, langer tijd goed te maken. En dat was waarschijnlijk door het gevecht met Perez, was dat eigenlijk, stelden ze dat een beetje te lang uit. Ja, en dan uiteindelijk ben je in een situatie dat je wel moet, maar dat het eigenlijk het verkeerde moment in de race is. Dus ik vind dat, om het te bestempelen als een strategische fout, vind ik het een beetje te ver gaan. Het is een beetje ongelukkig.
Ja, maar je had hem dus nog eerder binnengehaald voor die tweede stop.
Ja, omdat je als je zag toen hij binnengehaald werd, daarna reed hij echt volgens mij 1.36 rondtijden. 2 seconden sneller dan de kop, ook omdat Max natuurlijk pace eruit genomen had. Maar ja, dan geef je de rijder wel de kans om in plaats van, 10 rondjes, misschien 15 ronden lang dat voordeel mee te nemen. Ja, en dat is iets wat je wel moet overwegen, zeker als je weet dat je zo'n stop nog moet maken.
Ja, en we hadden het al over Ferrari, dat de zondag sowieso niet echt heel soepel verliep. Er was natuurlijk de crash van Leclerc, een safe release voor Sainz. En dan die late pitstop, om het maar zo te noemen. En dan zijn er natuurlijk ook nog die betrouwbaarheidsproblemen waar je het zelf al over had. Waar ligt dat nou aan, denk je? Al die verschillende problemen die ze hebben.
Ja, waar ligt dat aan? Dat is heel moeilijk als je niet echt in het team zit. Kijk, op een gegeven moment... Ik denk dat ze heel goed gewerkt hebben in de winter. Ze hebben een hele goede, robuuste auto die breed inzetbaar is gemaakt. En die auto is eigenlijk op elk circuit wel competitief. Dus dat is een heel groot compliment aan hoe die auto ontwikkeld is. Ik denk dat ze heel agressief zijn geweest met het ontwikkelen van een powertrain. En ze weten dat deze powertrain, dus de motor, de kers, alle systemen die erbij zitten, die zijn eigenlijk bevroren tot 2026. Dus ze hebben daar echt bewust risico genomen, zoveel vermogen eruit te halen als ze kunnen. En dan gaat betrouwbaarheid soms verloren. Daar betalen ze nu de prijs voor. Het goede is dat je de performance kan je niet meer toevoegen. Hè. Die powertrain is gehomologeerd, dus daar mag je niet meer aankomen. Maar je mag wel nog verbeteringen brengen voor betrouwbaarheid. En dat kunnen ze nu doen. Ik hoop dat ze genoeg tijd en rust krijgen om het uit te sorteren. Misschien de zomerpauze is ook een mooie tijd om even tot rust te komen als team. Een beetje te hergroeperen en dan aan het einde van het seizoen nog steeds goede prestaties te leveren. En dan is het eigenlijk toch ook voor Ferrari een zaak van dit seizoen afsluiten en het volgende seizoen er wel staan. En al de puntjes op de i te kunnen zetten en maximaal te kunnen profiteren.
We gaan zien of dat na de zomerstop gaat lukken. En in tegenstelling tot Ferrari was het wel een goede dag voor Mercedes. Voor het eerst dit seizoen scoorden ze een dubbel podium. En daarmee haalden ze ook als team weer de meeste punten binnen, net als in Oostenrijk. En als we kijken naar het WK, ze staan nu 44 punten achter op Ferrari, dus dat gat is vrij klein. Wat verwacht je van die strijd om P2 in het constructeurskampioenschap?
Ja, dat wordt nog spannend. En dat is eigenlijk een beetje de twee compleet tegengestelde routes die gekozen zijn. En niet met opzet, maar Ferrari heeft een snelle auto die fragiel is. En Mercedes heeft eigenlijk een langzame auto die wel robuust is. Dus zij hebben eigenlijk die auto steeds meer ontwikkeld, hebben dat porpoising nu goed onder controle. Je ziet ook dat Hamilton nu iets meer naar voren komt. Hè. Die heeft nu het vertrouwen van, ik kan met deze auto vechten. Dus dan zie je ook dat hij echt wel iets meer gaat brengen. Hè. George Russell moet nu toch gaan bewijzen dat hij ook met Hamilton mee kan als die auto wel goed is. Dus dat is ook nog een interessant aspect. Maar je ziet dat Mercedes eigenlijk door die enorme betrouwbaarheid en door met twee rijders steeds in de punten te kunnen rijden, ja, die komen net zo ver bijna als Ferrari, met een enorm snelle auto, maar die wel fragiel is. Dus het is mooi om te zien hoe die twee verschillende manieren van racen eigenlijk, hoe die nu toch een beetje tot hetzelfde resultaat komen. En nu is het een kwestie van wie lost het eerst zijn probleem op. Hè? Dus Mercedes moet nog performance toevoegen en Ferrari betrouwbaarheid. Dus dat wordt een interessant gevecht voor, ik denk, P2 in het kampioenschap.
Ja, en als we dan even kijken naar Lewis Hamilton, die startte zijn 300ste Grand Prix vanaf P4, wist uiteindelijk op P2 te finishen, zijn vierde podiumplek op rij. En opvallend is, tot nu toe heeft geen enkele coureur na die mijlpaal van 300 Grand Prix starts een race weten te winnen. Hamilton kwam gisteren dan nog aardig dichtbij.
Ja.
Hoe groot acht jij de kans dat Hamilton dit seizoen nog om een overwinning kan vechten?
Nou, die acht ik toch wel redelijk goed. En misschien is het nog wel eerder dan we denken. Ik denk wel dat, want we gaan nu naar Budapest en dat is eigenlijk een circuit wat hem heel goed ligt. En misschien de Mercedes ook wel. Maar je moet ook wel een beetje in rekening houden dat, kijk, hij wordt tweede in een race waar Leclerc uitvalt, waar Sainz van achter moet starten, waar Perez eigenlijk niet on the pace is. Dus ik denk als alles normaal loopt, dat ze nog steeds wel de derde kracht zijn in de rangorde. Dus dan zou je normaal een P5, een P6, misschien met een beetje geluk een P4 halen. Dus Mercedes heeft nog wel steeds een stap te maken. Maar ik denk, als je terugkomt op die vraag, wie kan de races winnen nadat ze 300 Grand Prix hebben gereden? Ja, ik zie zowel Hamilton, maar ook een Alonso qua rijder heel goed in staat om nog races te winnen. Ze moeten het juiste materiaal hebben. En ik denk dat Hamilton daar dichterbij zit. En ik denk dat hij zelfs nog kans maakt op zijn achtste kampioenschap als Mercedes hem weer een auto geeft waar hij echt van begin af aan mee kan meestrijden.
Ja, dat zou mooi zijn. Heel erg benieuwd. En ja, nog even over zijn teamgenoot George Russell. Die had in gevecht om P3 een touché met Perez. Klonk daarna behoorlijk overstuur, hè, op de boordradio. Uiteindelijk moest Toto Wolff hem dan een beetje kalmeren. En hij zei ook achteraf, ja, ik probeerde Russell even mentaal te resetten. Hoe bepalend was die communicatie tussen hem en de pitmuur, denk je, als je kijkt naar de herstart van de virtual safety car?
Ja, er zijn eigenlijk twee factoren die spelen. Ik vond het een beetje raar dat Russell, die volgens mij toch best wel een redelijk rationele rijder is, hè, een coole rijder, dat hij zich zo opwond over wat daar gebeurde. Dat gaf eigenlijk aan dat hij toch niet het gevoel had dat hij makkelijk langs Perez zou kunnen komen. Want als hij het vertrouwen had gehad van, nou, dit lukt mij wel over een rondje of twee of drie, dan zou hij niet zo extreem emotioneel eigenlijk gereageerd hebben. Dus dat vond ik een beetje opvallend van Russell. En als je dan gaat kijken naar hoe je er dan uiteindelijk wel langskomt, ja, er is vanuit de FIA ook bevestigd dat er eigenlijk een foute communicatie of een dubbele communicatie over het einde van de virtual safety car is geweest. Dat eigenlijk uit of bocht 9 werd er al een indicatie gegeven, het gaat nu eindigen.
Kwam pas
en dan,
later.
En ja, dan toch niet. Dus je zag eigenlijk dat Perez ook ging accelereren en toen weer terug moest vallen. Want hij moet natuurlijk onder die vaste rondetijd blijven. Toen viel hij terug en toen kwam die call van, ja nee, nu is het toch echt einde virtual safety car. En dat werd gewoon beter opgepikt door Russell. Ja, en die reed Perez toen eigenlijk fluitend voorbij. Het is niet een sterk punt van Sergio, maar ik kan me wel voorstellen dat er best een beetje verwarring is over als zo'n bericht 2 keer komt en wat moet je dan geloven en hoe moet je daarop prepareren. Maar ja, het zag er nogal oenig uit op het circuit, zou ik zeggen.
Ja, tot slot nog even vooruitblikkend naar de volgende race. De laatste race voor de zomerstop, de Grand Prix van Hongarije. Ferrari wordt dan een beetje genoemd als een favoriet, mogelijk zelfs voor een 1-2. Maar goed, we hebben inmiddels ook gezien dat er allerlei factoren roet in het eten kunnen gooien. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor die race?
Ja, ik denk wel dat het een circuit is wat in principe beter bij Ferrari past. Die Ferrari-auto is eigenlijk heel sterk op tractie, dus acceleratie uit langzame bochten. Nou, dat heb je in Budapest natuurlijk heel veel. Budapest kan ook weer heel warm worden, hè? Dus je kan ook wel weer een hoge belasting voor alle mechaniek hebben op zo'n auto. Dus normaal gesproken is het niet een circuit waar je heel veel belasting op je motor hebt. Maar ja, als alles heel warm wordt, wie weet wat er gaat gebeuren. Dus ik verwacht dat Ferrari weer heel sterk is in qualifying en eigenlijk dan ook in de race best wel sterk zal zijn. Want als je daar op pole vertrekt, ja, dan is het wel een stuk moeilijker om inderdaad in te halen. Dus ik zou zeggen, ik verwacht Ferrari nog een goede race voor het einde van de eerste helft van het seizoen. Maar zeker ook niet Mercedes uitvlakken, want die zijn best goed bezig. Het is een circuit wat Hamilton heel goed ligt, waar hij goede herinneringen aan heeft. Dus ik hoop eigenlijk dat we een mooie gevecht met 3 teams gaan krijgen en dat het gewoon een hele spannende afsluiting van het eerste gedeelte gaat worden.
Dat zou mooi zijn, een 3-strijd tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull.
Absoluut, ja.
Ja, we gaan het zien. Hartstikke bedankt voor je tijd, Ernest. Graag tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the Freestyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The Freestyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, or prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.